Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, bediening van het heilige avondmaal zijn. En in verband daarmee vandaag dus voorbereiding. Woensdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. De collecte is vandaag de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De verzen 5 en 6 van Psalm 147. God wil al het vee steeds spijzen, laven, en de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gemeente, wij gaan nu eerst naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we samen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 57, de versen 1 tot en met 14. Jesaja 57, de eerste 14 versen. Na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 95, Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede. Ze zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen van de guichelares, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft. Over wie maakt gij u lustig, over wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding en zaad der valsheid? Die hittig zijt in de eikenbossen onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken onder de hoeken der steenrotsen. Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die zijn uw lot. Ook stort gij dezelfde drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer. Zou ik mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hoge en verheven berg. Gij klimt, ook klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken. Want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op en maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enigen uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief in elke plaats die gij ziet. En gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalve. En gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wie hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijne niet gedachte geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken dat ze u geen nut doen zullen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoogt de baan, bereid de weg, neemt de aanstoot uit de weg mijns volks. Wij zullen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bieden en wij willen voorbeden doen voor broeder But uit de Hobbemastraat, die in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen, voorlopig nog voor onderzoek. Maar laten we hem samen aan de Heere opdragen. Heere, we mogen aan de morgen van deze dag samen uw heilig aangezicht zoeken, nu gij ons op deze zondagmorgen weer in uw huis wilt brengen. We danken u voor deze nieuwe gelegenheid, Heere, om te horen de woorden der zaligheid. De woorden die gij hebt gesproken en die gij hebt laten optekenen en die gij door de eeuwen heen bewaard hebt in de heilige schriften, waarvan gij zelf gezegd hebt dat die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Wij mogen komen luisteren naar woorden die waar zijn. Die door en door betrouwbaar zijn. Wat ze ook zeggen, waar ze ons ook op wijzen, waar ze ons ook voor waarschuwen, wat ze ons ook toezeggen en beloven, het is al te samen waar en waarachtig en betrouwbaar, want het is van u. En het wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En hoe anders zijn die woorden dan vele andere woorden, Heere, mensenwoorden. Al wat betekenen ze eigenlijk? Goed bedoeld soms wel. Hartelijk gemeend ook wel. Maar toch maar mensenwoorden. Ze hebben geen kracht en ze doen ook geen kracht. En vaak stellen ze teleur en vaak komen ze niet uit en vaak blijkt het bedrog te zijn. Maar zo komen we met uw woorden nooit uit, Heere. Dat is altijd waar en waarachtig. En geef dat we het als een wonder mogen zien, dat u ons het voorrecht geeft om elke keer weer te horen naar zulke waarachtige woorden Gods. En geef ons daar dan ook eerbied bij, Heer, als we die woorden spreken of op onze lippen nemen en als we naar die woorden luisteren. Maar geef ons bijzonder ook waarachtig geloof. Er staat van het volk Israël geschreven dat, hoewel ze de woorden Gods hadden, zij die woorden niet in het geloof hebben ontvangen en dat woord met het geloof niet gemengd was. En toen was dat woord wel waar, maar er was geen plaats voor. En omdat er geen plaats voor was, deed het in het leven van Israël ook niets. En hoewel die belofte waarachtig was, dat u het volk een land zou geven, vloeiende van melk en honing, zijn er toch zo velen die daar nooit zijn ingekomen, omdat zij niet geloofden. O Heer, en u zijn de woorden die gij vandaag spreekt ook waarachtig, maar dat wil niet zeggen dat we er allemaal in delen zullen, want er zit wat tussen. En er moet wat tussenin komen te liggen. Dat woord van u moet door ons worden ontvangen, geloofd, waarachtig in het geloof aanvaard, opgegeten. Zoals de schriften zelf ook zeggen. Het moet geestelijk in ons leven, in ons hart zijn ingegaan. En het moet daar zijn geworden een kracht Gods tot zaligheid. En heren, dat zijn dingen die wij niet in onze hand hebben en waar wij niet over beschikken. Die we elkaar ook niet geven kunnen. We kunnen ze elkaar wel toewensen. We kunnen er voor elkaar wel voor bidden. We kunnen er samen om bidden. Maar dan nog blijft het alles van u, de Heere, de gever van al de goede gaven en volmaakte giften afhankelijk. Er zijn immers ook dingen die ge nooit in mensenhanden hebt gelegd en ook nooit in mensenhanden zult leggen. Mensen kunnen zich wel inbeelden dat zij ook nog wat moeten doen en er zijn heel wat mensen die daarop steunen en wie er godsdienst daar eigenlijk op geconcentreerd is, op wat zij doen. En op wat zij gedaan hebben. En op wat zij van plan zijn te doen. Maar als het zo is, heren, en als het eventueel bij ons ook nog zo is dat dit onze gedachten zijn, dan moeten we nog een hoop afleren. Om het echt alleen van u te verwachten. Want inderdaad, er zijn dingen die gij in uw eigen hand houdt. En die gij werkt. En die gij alleen kunt werken door de onwederstandelijke, zaligmakende Heilige Geest. En het is met name met dat doel voor ogen, heren, dat we vanmorgen tot u naderen om u dat bijzonder te bidden. Dat ge uw geest wilt geven. En dat ge door uw geest het ware woord zo waar wil maken in ons leven. Dat het zo onontkoombaar naar ons toekomt, dat we het wel moeten geloven. En dat we het niet langer in ongeloof naast ons neer kunnen leggen. Wordt u ons dan te sterk, o God, en win ons voor uw genade in. En zegen ons zo op deze zondag, die een dag van voorbereiding op het heilige avondmaal mag zijn, waarin uw woord niet alleen maar verkondigd wordt zoals dat op alle zondagen gebeurt, maar waarbij dat woord in de verkondiging ook nog een speciale spits heeft, gericht op de nodiging en op de zelfbeproeving en het zelfonderzoek en die dingen die in de week die voor ons ligt gevraagd worden, heren. Laten we in al de dingen die gij vandaag geeft en zegt en spreekt, ons afhankelijk mogen weten van de werking van uw geest. En wilt gij ons zo een gezegend uur in uw huis geven. Een gezegende dag ook, heren. Want de dag des Heren dient te worden geheiligd. En de hele dag mag zijn een dag van afzondering. Laten we hem zo ook gebruiken. Tot nut van onze ziel en tot onderwijs in de dingen die uw koninkrijk aangaan. En laat zo uw geest ons leiden. Heren, wij bidden u ook voor onze broeder Bud in het ziekenhuis. U hebt hem daarheen gebracht. Het was ook nodig dat hij daar opgenomen werd. We danken u voor het feit dat er toch al wat verbetering mag wezen. Geef alles wat nodig is, ook aan degene die hem verzorgen en behandelen, om juiste beslissingen en adviezen te geven en voorschriften te maken. En laat zo ook zijn ervaring mogen zijn dat u daar en naar zijn ziel en naar zijn lichaam hem gedachtig wilt zijn. Denk aan alle die het moeilijk hebben, heren. Alle die ziek zijn, op wat voor wijze dan ook. Soms ernstig ziek, die zijn er ook in het midden der gemeente. Soms wat minder ernstig, maar die toch een kwaal hebben en daardoor uitgeschakeld zijn. Het kan ook zomaar gebeuren, heren. Wat zijn wij eigenlijk voor zwakke en nietige en broze en bouwvallige mensen. Heren, laat onze verwachting van u zijn. En geef ons een dankbaar hart als wij van u ook herstel hebben ontvangen en weer bekwaam zijn om ons werk te doen. Laat uw oog op ons alle rusten, Heere. En wilt gij ook de verkondiging van uw woord allerwege tot zegen stellen. En er alom in meekomen. En allen die gij geroepen hebt om dat werk te doen. Te doen in afhankelijkheid van u en daarbij te ondervinden dat gij sterkt en bekwaamt en zegent. Laat uw naam heerlijk zijn in het midden deze wereld, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 49, het tweede en het derde vers. Wat zou mij toch doen vrezen? En hoe hij kan de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Thank you. verstaan toch wel wat we zingen, nietwaar? Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat ze het al aan anderen overlaten. Als het op sterven aankomt, en niet pas dan, maar ook al eerder, dan komt het erop aan dat wij iets anders hebben dan wat we van onszelf bezitten. Dan komt het erop aan dat we een zaligmaker hebben. En daarom gaan we vandaag weer naar het woord van de Heere luisteren. Ik wil dat met u doen door te luisteren naar de 57ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Vandaag en volgende week zondag, als God ons dat geeft, zullen we in dit hoofdstuk gaan lezen. Vers 10, 12 en 14 vanmorgen. Jesaja 57, vers 10, 12 en 14. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen. En men zal zeggen, verhoogt de baan. Verhoogt de baan, bereidt de weg, neemt de aanstoot uit de weg van mijn volk. Het eerste gedeelte van Jesaja 57, gemeente, tekent ons in een aantal trekken zowel de geestelijke als de politieke situatie van het volk van Juda. En al met al krijgen we een zeer somber beeld. Geestelijk, als je er even op let wat voor typeringen de profeet Jesaja geeft, of beter gezegd welke typeringen de Heere door middel van de profeet Jesaja geeft, dan inderdaad kun je geen andere conclusie trekken dan dat het volk van Juda ontzaglijk ver weg is. Ze dienen de afgoden. En dat dienen van de afgoden, zoals dat eigenlijk overal ook in de volkeren rondom Israël was, ging gepaard met allerlei afschuwelijke, goddeloze, zedeloze praktijken. Geestelijke hoererij, zo noemt de Heere dat via zijn knechten meer dan eens. Als het onder Israël, onder Juda plaatsvindt, dan is dat afgoden dienen geestelijke hoererij. De Heere met wie het verbond gesloten was, wordt verlaten en er worden anderen in de plaats van de Heere geplaatst en die worden gediend en die worden geëerd en daaraan wordt geofferd. En daarin betoont het volk des Heere zich toch wel grotelijks ontrouw tegenover die God die haar zo zeer beweldadigd heeft. Politiek gezien zijn de dingen ook niet makkelijk. Het een hangt trouwens met het ander samen, want de Heere heeft gezegd, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En als je dan toch de Heere inruilt voor de afgoden, dan moet men inderdaad ook maar weten welke consequenties dat zal hebben. Want dan zal de Heere zijn volk bezoeken met plagen en tegenheden. En zo is er grote verwarring in politiek opzicht ontstaan. En dat kleine rijkje van Juda ligt daar ingekneld tussen twee grootmachten in het noorden, Assyrië, in het zuiden, Egypte. En daarbij vergeleken betekent dat rijkje van Juda eigenlijk niks. En altijd zijn ze in gevaar van onder de voet gelopen te worden. Dan is van de ene kant, dan is van de andere kant. En om dat gevaar te ontlopen probeert Juda iedere keer weer langs diplomatieke weg om een bondgenootschap te sluiten met de partij die op dat moment het meest voordelig lijkt te zijn. De ene keer naar het noorden kijken, Assyrië tot de vriend houden, dan weer eens naar Egypte kijken en Egypte te vriend proberen te houden. En zo nemen ze de toevlucht tot de grootmachten van die tijd en niet bij de Heere. Een voorbeeld daarvan vinden wij in 2 Koningen 16. Als u dat op uw gemak eens na wilt lezen, dan ziet u daar dat voorbeeld van koning Achas, die in conflict raakte met zijn buurlanden. en die daarbij steun zocht bij Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië. En die hem voorstelde dat hij een bondgenootschap met hem zou sluiten. Nou, dat wilde Tiglath-Pileser wel, mits koning Achas daar ook de nodige offers voor wilde brengen. Hij moest die hulp wel kopen. En dat heeft Achas er dan wel voor over ook. En dan zie je dat tegelijkertijd dat politieke gedoe invloed heeft op het godsdienstige leven. Want als Achas dan een ontmoeting heeft met Tiglath-Pileser, dan ziet hij daar een altaar, een afgodenaltaar. En daar is hij zo van onder de indruk dat hij een van zijn onderdanen opdracht geeft om daar een schets van te maken. En om die schets straks in Jeruzalem uit te werken en datzelfde altaar na te maken, dat afgodenaltaar, en dat in de tempel te laten neerzetten. Zo grijpt het een in het ander. En hoe de Heere over die situatie dan denkt, wat het oordeel van de Heere is, dat houdt de Heere niet voor zichzelf, maar daartoe zendt hij zijn knecht Jesaja om daar het een en ander over te zeggen. En dan vindt u dat oordeel van de Heere, de visie die hij op het een en ander heeft op het godsdienstige en het politieke gedoe in Israël, in vers 10 uitgedrukt. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. De Heere spreekt over een grote reis die ze ondernemen. En waar ze vermoeid van worden, want het is natuurlijk heel wat om zo'n bondgenootschap te sluiten. En het kost er heel wat uren van overleg en diplomatiek gekonkel. Het kost niet alleen inspanning, maar het kost kennelijk ook veel geld. En toch is dit de weg die men gaat om, en daar gaat het eigenlijk om, verlossing te verkrijgen. Verlossing langs een eigen gekozen weg. Verlossing, maar niet uit de Heere. Want wat ze ook doen, als zij, zoals in vers 9 staat, met olie tot de koning trekken, om die koning een geweldig geschenk te geven, en bovendien ook de welriekende zalver vermenigvuldigt en de gezanten ver wegzendt, en zichzelf desnoods ook nog wel zodanig wil vernederen dat ze als het ware op hun knieën naar zo'n koning toe kruipen, zich vernederen tot de hel toe, wel, dan kun je wel zeggen dat dat inderdaad heel wat kost, dat de mens daar heel wat bij in moet leveren. Maar bij alles wat ze doen, lees je nergens één woord van het vragen van Gods zegen over hun pogingen, en van het bidden om Gods hulp in hun nood, en nog veel minder van het restloos vertrouwen op God in alles. Hem hebben ze voor hun verlossing niet nodig. En daarom is de vraag natuurlijk heel actueel, zal het dan helpen? Brengt het dan baat als een mens het buiten God omzoekt? Komt hij er dan als hij steunt op mensen? Als hij, zoals de Bijbel dat noemt, vlees tot zijn arm stelt? Lost dat de problematiek op? Het is wel vermoeiend, ja, maar verder. Natuurlijk, de tijden zijn veranderd. We leven niet meer zoals in de dagen van Achas en van Jesaja. De tijden zijn geweldig veranderd. Maar met het veranderen van de tijden zie je eigenlijk dat er één ding altijd onveranderd blijft, en dat is de menselijke natuur. Mensen veranderen niet zoveel. Hun gedragingen misschien, en hun kleding misschien, en hun uiterlijk misschien. Maar van binnen zijn mensen niet anders dan toen. En de pogingen die mensen ondernemen vandaag om voor veiligheid te zorgen en voor een antwoord te zorgen op de problemen die er zijn, de pogingen die mensen ondernemen om voor verlossing te zorgen, zijn vandaag eigenlijk precies dezelfde als in die tijd van toen. Maar wat lost het op? Wat heeft het opgelost al de eeuwen door? En wat zal het vandaag aan oplossingen brengen in de problemen van vandaag? Ik kan natuurlijk een heel lijstje problemen opnoemen die er in de politiek zijn. U kunt ze geregeld horen noemen ook. In de zorg en in de veiligheid en in de economische recessie en in de wereldpolitiek en daar waar de brandhaarden zijn. Is er een oplossing? Die dingen maken onuitsprekelijk vermoeiend. Neem alleen nou dat hele gebeuren in het Midden-Oosten. Met die roadmap, die wereld, of die wegroute, die route, hoe wordt het genoemd. Ja, die pogingen die gedaan zijn. En al zo vaak zijn er pogingen gedaan om dat vredesproces op gang te brengen en op gang te houden en weer op gang te krijgen. Onuitsprekelijk vermoeiend. Zo zei de prediker het ook al. En de mens blijft voortgaan. Blijft voortgaan. In diezelfde weg. Alsmaar meer zijn eigen wijsheid. Zijn eigen inzichten. Zijn eigen. Nou ja. En wanneer zal de mens nou eens erkennen dat hij faalt? Wanneer zal een mens nu eens erkennen dat hij failliet is? En dat het niet uit ons is. Dat het ergens anders vandaan moet komen. Wanneer zal een mens nou eens het uit handen geven? Altijd proberen het in eigen handen te houden. En nooit een keer zo ver komen dat hij zegt, en nou weet ik het echt niet meer. Nou is het buiten hoop. De eigenlijke nood wordt niet gezien. In geestelijk opzicht is het niet anders. Israël zocht in politiek opzicht zijn hulp bij die andere landen, die machten, die grootmachten. In godsdienstig opzicht zochten ze hun hulp bij de afgoden. En daarin gingen ze ook ontzaggelijk ver. Er staat in Jesaja 57 dat ze de kinderen slachten bij de beken. Kent die uitdrukking in het Oude Testament wel, dat ze hun kinderen door het vuur deden doorgaan. Dat ze kinderoffers brachten aan de Moloch. Een holgemaakt beeld van metaal. Waarbij die God zijn armen zo had. En als dat holgemaakte beeld van binnenuit gloeiend heet gestookt werd. Zodat het allemaal rood was dat beeld. Dan werden de kinderen, de kleine kinderen in die brandende vurige armen van dat afgodsbeeld gelegd. En u begrijpt wel wat er dan gebeurde. Zo ver ging het volk om die afgoden te vriend te houden. Ze vernederden zich metterdaad tot de hel toe. Want afgoden zijn veel eisend. Afgoden maken een mens arm. En Israël gaf het toch maar niet op. Ondanks al de roepstemmen. Ondanks de profeten die de Heere zond. Vroeg opzijnde en zendende. Ondanks al die dingen die de Heere deed om het volk tot andere gedachten. Tot een andere koers in het leven te brengen. Kennelijk moet God andere maatregelen nemen. Zal er echt van een omkeer plaats sprake zijn. Zal er echt bekering plaatsvinden. Dan moet de Heere andere maatregelen nemen. En ik kondigde aan dat hij dat gaat doen. Vers 12. Hij zegt dat hij het volk hun gerechtigheid zal gaan bekendmaken. Er staat niet dat de Heere zijn gerechtigheid gaat bekendmaken, maar ik zal uw gerechtigheid bekendmaken. Dus wat zij als gerechtigheid bezitten, menen te bezitten, wat zij als gerechtigheid denken te hebben, dat zal de Heere hen nou eens voor ogen stellen. wat zij met hun pogingen bereikt hebben. Hebben ze dan gerechtigheid? Ja, in hun eigen ogen natuurlijk wel. Eigen gerechtigheid. En dat blijkt toch ook wel, daar kunnen ze op wijzen, want ze doen toch zoveel. En ze zijn toch zo godsdienstig. En je kunt op geen enkele manier zeggen dat ze de kantjes eraf lopen. En op geen enkele manier zeggen dat ze er de hand mee lichten met hun godsdienstige plichten. Maar al zouden ze dan een hele berg gerechtigheden in eigen ogen bezitten, dan laat God, als hij hen dat voor ogen stelt, weten dat hun gerechtigheden in zijn ogen niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Daar deugt niks van. En daarmee kan een zondaar voor God niet bestaan. Onze gerechtigheden kunnen wel beantwoorden aan onze normen en aan onze verwachtingen, maar ze zijn niet in overeenstemming met de normen van Gods heilig recht. En daarom deugen ze niet. En onze werken, de Heere zegt dat ook, ik zal uw werken bekendmaken. En dan zal ik u tegelijkertijd vertellen dat die werken, hoeveel dat er ook zijn, en hoe vroom dat het ook allemaal lijkt, dat die werken u geen nut doen. Dat is allemaal ijdel. Zelfs de godsdienst van een godsdienstig mens is ijdelheid. Wat er dan moet gebeuren. En wat de Heere probeert te bereiken. En wat de Heere ze probeert aan hun verstand te brengen. Als hij hun gerechtigheid, hun ijdele gerechtigheid voor ogen stelt. Daar ze niks aan hebben en waar geen enkel baat van te verwachten is. Wat de Heere daarmee wil bereiken is. Vers 14. Dat de aanstoot uit de weg van het volk zal worden weggenomen. De aanstoot, dat is het obstakel, dat is de hindernis, dat is datgene wat scheiding maakt op de weg van dat volk naar de Heere. En daar ligt zo ontzaglijk veel als aanstoot, als blokkade. Een berg waar ze niet overheen kunnen komen. En die moet weggenomen worden. Opgeruimd worden. Dat wil zeggen, het gaat hier om de waarachtige bekering tot God. Terugkeer tot hem die verlaten was. Wel gemeente, dat woord horen we dan vandaag op de voorbereidingszondag. En laten we het nou maar in die richting gaan toepassen. En dan al die andere dingen die ik zo pas genoemd heb, zoals dat politieke steunen op machten in deze wereld, maar wat terzijde laten, al is dat natuurlijk best ook actueel en al kunnen we daar best ook het een en ander aan lering uit trekken. En ik zou zelfs ook al dat gedoe wat er gedaan wordt, wat er verricht wordt om de kerkelijke en godsdienstige en geestelijke malaise in de kerk wat op te krikken, ook maar een beetje terzijde schuiven, want er wordt ook nogal wat gedaan waarvan je kan zeggen, waarvan de Heere zeggen kan, dat is ook een grote reis ondernemen van alternatieve kerkdiensten houden en jeugdkerk organiseren en het woord dat doet het niet meer en de prediking die moet maar een beetje korter en je moet maar allerlei andere fratsen bedenken enzovoort. Ik herinner me uit mijn middelbare schooltijd in Rotterdam dat er toen hele discussies gaande waren over wat er in de hervormde kerk in Rotterdam toen al aan het ontstaan was met die wika's en die speciale jongerendienst in het groothandelsgebouw enzovoort, waar natuurlijk een hele hoop van die jongelui ontzaggelijk voor waren. En die gereformeerden op de HBS aan het Henegouwerplein, die waren er natuurlijk helemaal niet voor, want die waren toen nog goed gereformeerd. Maar wat zie je ervan komen? Wel leegloop. Leegloop, verdwijnen. Hoeveel is... Ik had het over Rotterdam en ik heb dat alles meer gezegd in mijn geboortestad. Hoeveel van kerken die vroeger 1500 mensen op zondag bevatten, hoeveel zijn er nou al niet verdwenen, afgebroken, in moskeeën veranderd of tegen de grond gegooid, zodat ze er een bejaardenflat voor in de plaats gezet hebben. Dus al die dingen die helpen ook niet en het blijkt alleen maar een grote reis te zijn. Maar ik zou dat maar terzijde laten. Want de mens heeft meer nodig dan dat. En we zijn vanmorgen in de kerk met name om te horen wat we dan in onze geestelijke nood, in onze verlorenheid nodig hebben. In de wetenschap wat we gezongen hebben. Hij kan de prijs der zielen dat er aan zoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Van ons komt het niet. En we nemen niets mee in het sterven. Niets kan ons dan baten. We hebben, en daar ging het in dit hoofdstuk om, we hebben verlossing nodig. Beseffen we dat allemaal? Laat die vraag eerst stellen. Beseffen we dat allemaal? Er zijn mensen in ons midden, denk ik, vrees ik, weet ik eigenlijk ook wel, die helemaal geen verlossing nodig hebben. Althans, voor wie dat niet leeft, voor wie dat geen realiteit is. Hun leven bewijst het dat verlossing voor hen iets is waar ze niet naar staan. Waar ze niet op uit zijn, waar ze niet om vragen, waar ze niet naar verlangen. Hun zorgeloosheid bewijst het. Hun genoeg hebben aan het aardse leven en het daarin opgaan bewijst het. Ze zijn toch tevreden, niet helemaal tevreden, want het kan altijd nog beter, niet waar. Maar het aardse, dat is voor hun genoeg. De dingen van dit leven, als dat maar een beetje marcheert. En ze hebben geen enkel idee van het feit wat het betekent om zondaar te zijn en daardoor in geweldige nood te verkeren. Ze hebben geen idee van het feit dat je een verbannene uit het paradijs bent en dat je aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen bent. En wat moet je dan met verlossing? Verlossing. Maar waarvan? Verlossing van mijn zonde, man, daar heb ik toch geen last van. Verlossing van mijn schuld. Daar denk ik eigenlijk nooit bij na dat ik schuld heb. Verlossing van het feit dat ik door mijn zonde God ben kwijtgeraakt. Ik heb nooit een gedachte aan God en ik heb nooit verlangen naar God. Nee, nou, verlossing talen ze niet. Die zijn er. En dat wil niet zeggen dat ze geen verlossing nodig hebben, maar dat ze er natuurlijk totaal blind voor zijn. Zou je niet eens gaan vragen naar God of je reëel mocht gaan worden? Ik bedoel ook zo reëel dat je de dingen heel reëel gaat zien. En dat die oogkleppen eens een keer weggerukt worden. En dat die inbeeldingen waar je bij leeft eens een keer weggehaald zullen worden. En dat je eens een keer echt gaat zien hoe het ermee voor staat. Het kleine poosje leven dat je nog te leven krijgt. Hoe je dat dan moet gaan besteden. En wat je daar dan mee moet gaan doen om straks klaar te zijn als God je roept. Weg uit het leven. Ik zou het maar eens doen. Dus eerlijk vragen, Heere, open mijn ogen. Dat ik het eens echt zien mag. Wat uw woord van mij zegt. Er zijn ook anderen. Er zijn ook mensen die geleerd hebben en die zijn gaan beseffen dat ze verlost moeten worden. Dat is al heel wat als een mens daar erg in krijgt. Het zij dat hij dat verstandelijk weet, het zij dat hij dat vanuit zijn opvoeding weet, het zij dat hij vanuit de prediking ook wel eens indrukken gehad heeft, waardoor het hem toch op het hart gebonden is. Ja joh, zo kan het niet, zo kan het niet. Er moet toch echt wat veranderen in je leven. Je moet echt verlost worden. Maar dan is de vraag hoe? Langs welke weg kun je verlossing ontvangen? En dan zie je gebeuren, ook vandaag in het kerkelijke leven, dat er heel wat mensen zijn die het eigenlijk zo ongeveer langs dezelfde weg proberen als het volk van Juda in de dagen van Jesaja. Zelf. Verlossing. Er zijn mensen die aan het werk zijn gegaan. Toen ze gingen ontdekken dat het eigenlijk zo niet kon in hun leven, toen besloten ze, nee, dan moet het ook anders. En toen zijn ze aan het werk gegaan. Toen zijn ze dingen gaan doen die ze eerder niet deden. En ze doen ze nog met overgave ook. En ze doen ze nog met inspanningen, met ijver. Dingen voor de Heer doen. Ijverig bezig zijn. Maar dat is het dan ook. Eigen werken. Ik lees tegenwoordig nog wel eens wat kerkbodes. Echt met een bepaalde bedoeling, en dat hoef ik u niet te vertellen. Maar met een bepaalde bedoeling lees ik zo wel eens allerlei berichten uit verschillende kerkbodes. En dan lees je natuurlijk over mensen die overleden zijn. En dan lees je over mensen die op een andere manier in het gemeentelijke leven wat betekend hebben. En wat mij hoe langer hoe meer opvalt, dat is dat al die deugden die die mensen gehad hebben en nog hebben, worden geprezen. Hij deed zoveel. Hij deed zoveel voor de Heere. En bij begrafenissen worden er hele eulogieën gehouden over de prestaties die dat gemeentelid dan in zijn leven heeft gedaan. En wat hij allemaal niet heeft betekend voor de gemeente. Geweldige mensen. Wat een vroomheid. En wat een toewijding. Maar het is een grote reis. En ze hebben nooit gezegd, het is buiten hoop. Anderen hebben indrukken gehad. Ja, wel eens bewogen geweest. Dat komt voor, niet waar. En zeker als je wat gemakkelijk beweegbaar bent, als je wat emotioneel aangelegd bent van huis uit of op een andere manier, dan kan het, als het wat gevoelig gebracht wordt en als je er wat gevoelig onder gestemd bent, wel eens een keer raken. En dan heb je zo'n bijzondere indruk. En dan zijn er ook wel eens veranderingen in een mensenleven gekomen. Er zijn er die op een bijzondere manier uitgered zijn. Het is wel eens heel moeilijk, heel spannend, heel kritiek in hun leven geweest met hun gezondheid. En toen was de nood aan de man en toen was er een roepen tot de Heere. En toen werden er ook wel eens geloften afgelegd tegenover de Heere. En toen werd er wel eens beloofd, Heere, als u me uit zal redden, dan zal ik. En zo zijn er mensen die van allerlei emotionele dingen leven. En als ze weer eens geraakt worden, dan kunnen ze weer even verder. Moet ik daar nou kwaad van zeggen? Nee, dat doe ik niet. Ik constateer het alleen. Of anderen die hebben in het verleden eens een bekering meegemaakt. En daardoor is hun leven toen nogal drastisch veranderd. In sommige gevallen inderdaad drastisch veranderd. En die bekering, die is het dan. Het is al een tijd geleden. Er zitten al jaren tussen toen en nu. Maar het lijkt wel alsof dat nooit ophoudt. En alsof ze er altijd weer op terug kunnen vallen. En zich daar altijd weer mee op de been kunnen houden. Want dat was toen toch maar gebeurd. Van een verborgen omgang met de Heere nu weten ze niet. Van het stille verkeer met de Heere in de binnenkamer. En van het spreken van de Heere tot hun ziel nu. Nee. Maar, en dan hoor je weer van dat verleden. Anderen hebben een keer een keus gemaakt. Ze waren op een gegeven ogenblik heel concreet voor de keus geplaatst. En het woord des Heren doet dat ook. Brengt ons ook op punten waar we echt ook geconfronteerd worden met twee mogelijkheden. Mozes doet dat als hij van het volk Israël afscheid neemt. Het leven en de dood, de zegen en de vloek heb ik u voorgesteld. Kies dan het leven. En er zijn mensen die, als ze met deze en dergelijke woorden uit de schrift geconfronteerd worden, inderdaad de keus doen. En ze menen het, ze zijn oprecht en ze doen belijdenis en ze geloven. En dan zijn er bij die ineens alles lijken te hebben. Gered zijn. Kinderen Gods. Recht van toegang. Ook tot de verbondenis. Gemeente, onze tekst zegt, de Heere zegt in onze woord, in zijn woord, gij zijt vermoeid van uw grote reis. En er zijn sommigen die dat eerlijk moeten erkennen. De categorieën die ik zojuist getypeerd heb, daar zijn er onder die dat eerlijk moeten erkennen. Dat ze van dat steunen op wat ze eens meegemaakt hebben. Dat ze van dat steunen op wat ze eens een keer beleefd hebben. Op wat ze eens een keer geloofd hebben. Of wat ze eens een keer ondervonden hebben. Op een uitredding die de Heere gegeven heeft. Om een gebedsverhoring die kennelijk van de Heere was. En die daar eigenlijk altijd weer hun kracht uit zoeken te putten. In het gestaltelijke leven. In het gemoedelijke leven hun steun proberen te vinden. Die dan als ze eerlijk zijn moeten zeggen. Ja, ik ben er zo moe van. En je komt er zo weinig verder mee. En soms ben je er niet alleen maar moe van. Maar kun je er ook wel eens moedeloos van worden. Zit je dan altijd met je net aan de verkeerde kant te vissen? En wanneer is het dan genoeg? En wanneer durf ik het dan geloven? En wanneer durf ik er dan hoop op te hebben? En toch, ondanks vermoeidheid en ondanks soms moedeloosheid, zijn er van die mensen die het toch maar altijd weer langs die grote reis proberen te bereiken. En die toch hun eigen offertjes iedere keer maar weer meebrengen. En proberen zichzelf daarmee te bevredigen en God mee te behagen. En zo tot innerlijke rust te komen. En dan lijkt het weer even te gaan en dan is het weer niks. En dan komt de roep tot de avondmaalstafel en dan durven ze toch weer niet. Maar er zijn er ook van die categorieën die ik zojuist getekend heb, die zeggen, ja nee, maar ik ben het helemaal niet met u eens hoor. En van vermoeidheid, daar weet ik echt niet van. Ik ben knap gerust in die weg. Ik vind helemaal niet dat dat zo'n vermoeiende grote reis is. Ik voel me er juist behagelijk in. Natuurlijk, ik doe dat graag voor de Heere werken. En natuurlijk ligt dat toch in mijn leven. En wat de Heere gedaan heeft, dat is toch onveranderlijk. En daar komt de Heere toch iedere keer op terug. En ik mag toch vertrouwen dat wat de Heere gedaan heeft, volleindigd zal worden. En ja, moet het dan altijd zo ver? En moet het dan altijd zo diep? Nee, maak u mij niet wijs hoor. Heb je wel eens gezegd, het is buiten hoop? Heb je dat echt wel eens gezegd? Het is buiten hoop. Ik weet het niet meer. Ik kom er niet met mijn doen en met mijn laten. Ik kom er niet met mijn vroomheid. Ik kom er niet met mijn bekering. Ik kom er niet met mijn ervaring. Ik kom er niet met mijn keus. Ik kom er niet met mijn emoties. Of u hebt altijd nog wel wat bij de hand. Altijd nog wel wat over. Gij hebt het leven uw hand gevonden. En intussen ben je blind voor de werkelijkheid. Hoe vroom het allemaal ook is. En hoe godsdienstig het allemaal ook klopt. Maar blind voor de werkelijkheid, daarom wordt gij niet ziek. Geen idee dat dit allemaal tekort is. Gemeente, zelfs wat wij voor geloof houden is tekort. Zelfs als onze bekering nog waarachtig is, is die bekering nog tekort. Wat is het probleem? We moeten leren en gaan beseffen dat we verloren zijn. Om het dan zo in de verlorenheid aan God een keer gewonnen te geven. En zo te leren van genade te leven. En dan is genade niet meer een woord dat we zo vaak in de mond nemen. En waar we de betekenis eigenlijk niet eens meer van snappen. Maar dan wordt genade wat genade eigenlijk is. De onverdiende gunst van God aan een onwaardig zondaar bewezen. En wanneer gaat genade genade worden? Als je verloren raakt. En als je moet gaan zeggen in je leven, nou weet ik geen weg meer. En nou heb ik niks meer om aan vast te houden. Nou ben ik een verloren mens. Dan kun je jezelf niet meer overeind helpen. Dan kun je je niet meer ergens aan optrekken. En dan kun je niet je handen gaan kijken wat je er nou nog in over hebt. Hier en daar. Ja, toch ergens nog een stuivertje over. Nee, of stuivers. Er is niks meer om op te vertrouwen. Maar er zijn mensen die altijd nogal wat hebben. En die altijd nogal weer een stapje verder kunnen. En die altijd ook nog wel weer zichzelf zo kunnen bepraten dat de avondmaalstafel voor hen ook toegankelijk is. Ziek? Ja, nou ja, ziek. Maar je hebt een huisapotheek, nietwaar? En je haalt er weer een aspirintje uit en dan gaat het weer. Of op een ander moment dan ben je tevreden met een pleister. En wat gaat God nou met Israël doen? Hij gaat ze laten zien dat dat bed waarop zij zich uitstrekken te kort is. En dat dat dek waarmee zij zich willen toedekken te smal is. Hij gaat ze laten zien dat als dit hun gerechtigheden zijn, dat ze er voor eeuwig bedrogen mee uitkomen. Want dat is een wegwerpelijk leed. En die werken die zij gedaan hebben zijn vruchteloos en ijdel. Wat doet de Heere? Hij gaat de zijnen, hij gaat dat volk hun armoede voor ogen stellen. Om ze in de engte te drijven. Om ze alles uit handen te halen. Is dat niet pijnlijk? Ja, dat zal het best pijnlijk zijn. Maar hoe moet het anders? Het moet toch een keer zo ver komen dat die aanstoot uit de weg van het volk weggenomen gaat worden. Het moet toch een keer zo ver komen dat er een besef gaat komen. We hebben een andere gerechtigheid nodig. En we moeten met het werk van een ander gered worden. En daartoe moet het een keer gebeuren, gemeente. En niet eens een keer. Daarom moet het geregeld weer gebeuren in het leven van hen die de Heere waarachtig vrezen. Dat hen alles uit handen genomen wordt. Wie kan dan zalig worden, zeiden de discipelen. En dat is inderdaad ook een vraag. Kan ik ook nog zalig worden? Onze situatie is inderdaad toch hopeloos. Buiten hoop. Want we zijn zo ziek, gemeente. We zijn zo onzegbaar ziek. We zijn zo dodelijk ziek. Het is zo erg. Met een zondaar, onder de toorn en de vloek van God te verkeren. Eigen zonde en vervloeking te moeten bedenken. Wat blijft er dan over? Wat voor hoop is er dan? Dan is er maar één weg. En dan moet ik al die wegen van mezelf, die moet ik een keer verlaten. Dan is er maar één weg en dat is de weg. De aanstoot uit de weg van het volk moet worden weggenomen. Opgeruimd moet er worden wat er tussen God en mijn ziel in ligt. Wat scheiding maakt, wat zo ziek maakt, wat zo verloren doet zijn. Bekering is nodig. Voor een keer, voor de zoveelste keer. En meer is nodig. De roep om de verlosser. Want nou gaat God dat volk, de gerechtigheid van dat volk voor ogen stellen. Om ze te laten zien dat ze totaal failliet zijn. en dat het daar nooit van kan komen. De Heere gaat dat volk aanwijzen. Jullie werken doen geen nut. Jullie godsdienst doet geen nut. Wat jullie ervoor houden doet geen nut. En de Heere heeft de bedoeling dat het volk dan gaat roepen: Heere, maar ontfermt u zich dan over ons. En dan moet u dat 14e vers, en ik zou ook niet weten waarom dat niet mag, dan moet u dat 14e vers eens wat anders gaan lezen dan dat wij het in onze vertaling hebben. Natuurlijk, dit is een hele legitieme keus van de vertalers. En waarschijnlijk zal dat ook wel de eerste bedoeling zijn als een oproep. Men zal zeggen, wie het dan ook is, men zal zeggen, verhoog de baan, bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg van mijn volk. Als een oproep van Gods wegen via een van zijn knechten tot het volk, dat het volk die weg zal moeten banen en dat die aanstoot zal moeten worden weggenomen en dat zij aan het werk moeten in de weg van waarachtige bekering. Zo lezen we dat. Ik lees het met u eens een ogenblik anders. Men zal zeggen tot God. Het volk zal gaan roepen tot God. Heere, verhoogt u de baan. Verhoogt u de baan. Bereidt u de weg. Neemt u de aanstoot uit de weg van mijn, en dan met kleine letters, volk weg. De volk gaat roepen tot God uit de ontdekking dat hun gerechtigheden en hun werken hen niet zullen redden en dat aan hun kant alles tekort is en dat het waarlijk buiten hoop is en dat de mens nou ook niks meer toe kan brengen en niks meer verrichten kan en zichzelf op geen enkele manier in de gunst van God terug kan brengen en zichzelf geen enkele gestalte kan geven en geen enkele manier leven aan zijn ziel kan geven en geen enkele manier heeft om de aanstoot weg te nemen en de schuld te vereffenen en het tussen God en zijn ziel vlak te maken. En wat wordt dan, als het dan inderdaad een gebod van de Heere is aan het volk, wat gebeurt er met de geboden van de Heere die de Heere aan zijn volk richt? Dat worden de gebeden van zijn volk. De Heere zegt: bekeert u, en het volk zegt: bekeer gij mij. Het gebod gaat het ontdekte en armgemaakte volk tot een gebed maken. Heere, ik moet me bekeren, maar bekeert u mij. Heer, ik moet die baan verhogen. Heer, ik moet die aanstoot wegnemen. Maar neemt u de aanstoot weg. Dat is de roep om genade. Er is een mens aan het eind. Er is een mens helemaal aan het eind. Daar zegt hij, staat het er dan met zoveel woorden niet eens bij. Maar dat is de implicatie. Het is buiten hoop. En nou is er nog maar één mogelijkheid. En ik zou die mogelijkheid niet gekend hebben. Ik zou van die mogelijkheid niks geweten hebben. Als God hem niet zelf in zijn woord heeft geopenbaard. En dat is de mogelijkheid dat ik gered ga worden door de gerechtigheid van een ander. En door het werk van een ander. Mijn werken doen geen nut, ook mijn godsdienstige en vrome werken niet. Mijn gerechtigheden, de Heere beschouwt ze als niks waard. En dan is er maar één weg, Heere. En u hebt het immers zelf in uw woord gezegd. En de Heere Jezus is zelf gekomen en hij heeft het waar gemaakt. Hij heeft het zichtbaar gemaakt. Hij heeft het in zijn leven vlees en bloed laten aannemen. Hij is gekomen om uw wil te doen. En hij is die weg gegaan. Om aan de gerechtigheid te voldoen. En hij heeft de straf gedragen. En hij heeft de ongerechtigheid geboet. En dat alleen kan me nog redden. Dat alleen, o God, mag ik daar deel aan ontvangen. Mag ik achter dat offer van uw lieve zoon leren schuilen. Mag ik met het faillissement van mijn eigen leven op u leren hopen. En wilt gij, o Christus, mijn borg zijn en mijn verloren leven voor uw rekening nemen. Ik lig hier op de mesthoop van mijn verloren bestaan. Raapt u me op, o Heere Jezus. Ik lig hier in die ruisende kuil, in dat modderig slijk. En ik kom er nooit van mijn leven uit, maar ontfermt u zich over mij, o zoon van David. Moede kom ik, arm en naakt tot de God die zalig maakt. En wat breng ik dan mee? Wat ik dan meebreng? Kijk maar. Lege handen. Bezoedelde handen. Wat ik dan meebreng? Ik denk aan dat lied van Augustus Toplady. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Foul I to the fountain fly. Wash me, Jesus, ere I die. Ik breng niks mee in mijn handen. Ik kan me alleen maar aan uw kruis vastklemmen. En zo vuil als ik ben, vlucht ik naar de fontein. Was mij, Heer Jezus. Anders moet ik sterven. Dat is precies hetzelfde als wat we in het avondmaalsformulier lezen. Als het in dat avondmaalsformulier gaat over het zoeken van het leven buiten onszelf. En daarmee bekennen dat wij midden in de dood liggen. En omdat we midden in de dood liggen, hebben we geleerd te zeggen het is buiten hoop. En hebben we het uit handen leren prijsgeven. En zoeken we het nou buiten onszelf. In de Heere Jezus Christus. En voor zulken die het zo mogen beoefenen, heeft de Heere rijke verrassingen beschikbaar aan zijn tafel. Amen. Psalm 42, derde vers. Genadige God, wij danken uw grote naam voor het feit dat we vanmorgen uw woord hebben mogen horen. Een woord dat ons alles afneemt. En dat moet ook. Ook al willen we dat niet en ook al zullen we er heel wat voor genade voor moeten ontvangen, Heere, willen we het werkelijk ook aanvaarden. Maar het moet wel een keer gebeuren dat we in ons leven het leren zeggen en nou weet ik het niet meer. En nou kan ik het ook niet meer. En nou is het buiten hoop. Want het is ook buiten hoop. Wie kan dan zalig worden? O God, en als dat dan gebeurt, dat is juist het moment waarop het allemaal juist wel kan. En waarop er in de Heer Jezus Christus zoveel ruimte blijkt te zijn. En zoveel heerlijkheid en zoveel zaligheid en zoveel mogelijkheid. Dat wat onmogelijk was, nu nooit meer onmogelijk zal zijn. En daarom bidden wij van u, Heere, breng ons daar. Voor het eerst of bij vernieuwing. Breng die tobbers daar, Heere, die zo vaak nog proberen met hun eigen werkjes en hun eigen ervaringen en hun eigen doen iets te betekenen, iets te hebben, iets te bezitten, vrijmoedigheid aan te ontlenen. Breng ze daar, dat ze doen, Heere, wat die dichter in dat vers zei. Ik kan alleen maar zo vuil als ik ben, tot de fontein van uw genade vluchten. Om daar gewassen te worden, in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En als dat niet gebeurt, dan is het verloren. Heere, geef genade. En als er in ons leven zijn van wie inderdaad, in ons midden zijn van wie inderdaad gezegd moet worden, het is te vrezen dat dat toch ook zo is wat u in uw woord zei. Gij hebt het leven van uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. En daarom is nooit verloren en daarom is het altijd nog wel weer op de een of andere manier mogelijk. En daarom heb je altijd nog wel weer wat over. Ontdek ze eraan, Heere, dat onze werken ons geen nut doen. En dat onze gerechtigheid niet redt van de dood. Heilig uw woord aan ons aller hart. En geef dat het dienstbaar mag zijn aan een waarlijke, eerlijke zelfbeproeving. En een voorbereiding op de ontmoeting met die zaligmaker, wiens gerechtigheid wel redt van de dood. En dat voor eeuwig. Zegen uw woord, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers. Acht met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.